Welkom bij de podcast AI en Onderwijs.
Toen iedereen nog vroeg, wat is ChatGPT, waren wij er al bij.
En nu AI geen hype meer is, maar het onderwijs echt verandert,
onderzoeken en beschouwen wij de impact van AI op het beroepsonderwijs.
Met jullie host, Lisa Peters van Avans Hogeschool.
Thijs Wesselink van het Koning Willem I College.
En Peter Lonen van Metus Onderwijsadvies.
Vandaag hebben we een bijzondere gast, Stefan Eltink. Stefan geeft bij de Vrije Universiteit als onderdeel van het Center of Teaching and Learning AI-workshops aan docenten. En samen met Nienke Stumpel maakte hij de AI-toolbox Design Your Course and More with AI-tools. Vandaag verkennen wij met Stefan de mogelijkheden. Dus welkom Stefan.
Dankjewel.
Je zit momenteel in Taiwan. Begrepen wij, dus we bellen je in. Ben je werkgerelateerd daar, Stefan?
Ik heb meerdere doelen en meerdere redenen om hier te zijn. Maar één is er in ieder geval Chinees leren.
Oké, en zet je AI ook in als een soort van avatar waar je mee kan praten en die jouw feedback geeft op jouw Chinees, Stefan? Of,
Nou, dat is een goeie. Ik maak heel intensief gebruik van een aantal GPT's binnen ChatGPT die ik heb gebouwd. Dus dat zijn assistentjes die je kunt maken.
Dus je gebruikt in ieder geval je eigen leren, wordt het ook ingezet?
Absoluut. En als ik in de les zit, want ik heb elke dag les, zit ik braaf in een klasje met allemaal 18- en 19-jarige leerlingen. En de leraar legt iets uit over grammatica en ik begrijp het niet wat er regelmatig gebeurt. Dan denk ik, oh, dat vraag ik straks van aan ChatGPT. Dus het helpt wel echt, heb ik het idee. En ik wil ook meer gaan oefenen dus echt praten met een avatar of met de advanced voice mode binnen ChatGPT of Grok of zo. Dat ik dan echt een beetje Chinees kan praten met een chatbot.
Ja.
Je gebruikt dus wel echt een taalmodel om je eigen taalmodel te vergroten.
Ja. Hey, jij hebt voor de VU een AI toolbox ontwikkeld om docenten te ondersteunen bij onderwijsontwikkeling.
En dit is dus een verzameling van tools die wij eigenlijk de revue laten passeren tijdens die AI-workshops.
Laten we eens even inzoomen, want een van de dingen is dus inderdaad die chatbots, hè, en die avatars. Kun je iets toelichten over welke tools volgens jou echt een verschil maken?
Kijk, ik vind het bijna cliché om te vertellen, maar dat is natuurlijk wel... De chatbot, dus of je nou ChatGPT gebruikt of Anthropic. Maar wat bij ons nu veel gebeurt op de VU is dat via de achterkant, zeg maar de playground van OpenAI, maken we chatbots voor docenten. En die worden dan ook echt geëmbed in Canvas, in ons leermanagement systeem. Dus als je vraagt van waar merken studenten op dit moment het meeste van als het gaat om hoe een docent het vak vormgeeft, dan is het die werkwijze. En dus dan zou ik zeggen, ja, dat heeft het op dit moment het grootste impact en verschil gemaakt.
Ja, en dat maakt het de grootste impact omdat je er eigenlijk je onderwijskundige kennis van de docent koppelt aan de technische mogelijkheden van het taalmodel.
Ja, klopt. En ook dat docenten nu ook in gesprek met ons van het CTL gaan nadenken over waar kan ik nog verbeteren of waar gaan dingen mis of waar hebben studenten moeite mee en lopen ze tegen dingen aan. En hoe kan ik dan nu met deze nieuwe functionaliteit, kan ik daarmee gaan experimenteren of ik dat kan wegnemen, dat issue. En het... En dat ik laatste gesprek met een... Sorry?
Nou, ik ben ook wel nieuwsgierig. Welke rol neemt hij dan aan? Gaat het over wanneer moet ik product X inleveren? Of gaat het over vakinhoud of als een rol van tutor? Of is dat divers?
Ja, dus dat is heel divers. Hè? Dus je hebt natuurlijk de docenten die het inzetten om informatie over de syllabus te delen. Dus dan is het gewoon wanneer is die toets en welke artikelen moet ik allemaal lezen? Je hebt ook docenten die hebben het ingezet om studenten voor te lichten. Dus bijvoorbeeld in een bepaalde master master finance kun je bepaalde tracks kiezen. En dat is vaak best wel lastig voor studenten om te bepalen welke track is nou geschikt voor mij. Ja, dus die kunnen dan vragen stellen. Of die chatbot die stelt dan vragen aan de student. En op het einde krijgen ze dus een resultaat van deze track. Past het meest bij jou? En dat kunnen we met 80% zekerheid zeggen. En dan zijn er ook docenten die gebruiken het dus in een primaire onderwijs. Er gaat nou een docent aan de slag met een chatbot. En die helpt studenten met het te checken of een voorstel wat zij doen voor een eindopdracht, of dat haalbaar is en waar dat voorstel nog een beetje rammelt. Dus dat voorkomt dat, een beetje analoog aan het doen van een onderzoeksvraag. Hè, dat doet ook een docent bij ons. Dan kunnen studenten met een chatbot een interactie van, is dit nou een goede onderwijsvraag? Dat voorkomt dat ze wekenlang blijven hangen in, wat moet ik nou gaan onderzoeken? Dus dan zit het echt in het primaire onderwijs. En we hebben dus ook een experiment gedaan met een interactieve avatar. Dus dan zien ze echt een persoon en daar praten ze mee. Maar daar zit natuurlijk gewoon ook een chatbot achter.
Ja.
En die kunnen dus... Ja, onderbreek me vooral.
Ik was even benieuwd, want ik hoor jou net eigenlijk in een bijzin zeggen. Dan maken die chatbots in de playground, maken we voor ze. Maar als je kijkt, waar ligt het eigenaarschap? Zit je dan gewoon met zo'n docent om tafel of in een Teams meeting waarbij die docent zegt, dit is het doel van de chatbot en dit moet het worden en jij bent hem ondertussen aan het bouwen? Of hoe heeft dat vorm?
Nou, dat ligt heel erg aan de docent, maar we hebben hem een paar keer zelf gebouwd. En nu had ik onlangs een docent die zegt, kan ik niet zelf in de playground? Nou goed, dat is dan een beetje technisch, maar dat kan of niet. Dus die moet dan zelf... Dan heb ik hem geadviseerd van maak zelf even een prompt in ChatGPT. Maar dan heb ik wel een voorzetje gegeven van wat een handige aanpak is. Dus dan schrijft hij de helft van de prompt zelf en dan geef ik nog wat aanwijzingen. En dan gaat zijn docent dan zelf mee aan de slag. En die kunnen dat natuurlijk hartstikke goed. Het zijn allemaal hele slimme mensen die hier lesgeven. Dus.
Ja, ik kan me wel voorstellen dat wat inhoudelijke kennis over hoe te prompten, dat onderwijskundig ervoor zorgt of dat een chatbot gebruikt wordt om te leren. Of dat het systeem bijvoorbeeld alleen maar antwoorden geeft, afhankelijk van het doel wat je hebt. Hè? Dus ik kan me voorstellen dat de promptkennis ontbreekt. Loop je daar eigenlijk niet tegenaan?
Ja, dat klopt. Dat is een goede. Dan moet ik ook wel aftasten of expliciet vragen. En het is natuurlijk ook in dit geval is het wel heel belangrijk, maar ik wacht even tot hij zijn prompt af heeft. In dit geval is het wel heel belangrijk dat de chatbot het niet overneemt van de student. Dus bij die interactieve avatar, die interactieve avatars die simuleerden dus een bepaalde rol in een managementteam. Dus we hadden een interactieve avatar die CEO was en CFO. Maar die hebben we wel echt getuned op dat die geen pasklare antwoorden gegeven, maar dat die de student helpen in het denkproces. Dus dat is een terechte opmerking, ja, klopt.
En jij gaf net aan van we zijn ook aan het testen met zo'n avatar. Heeft dat nou meerwaarde volgens jou? Dus of je gewoon met een chatbot praat of dat er...
Of alleen in tekst of met spraak en beeld?
Ja, dus op een of andere manier, ik heb ook een video achtergrond, dus op een gegeven moment ben ik halverwege mijn carrière een cameracursus gaan doen en heb ik een videoproductiebedrijf gestart. Dus ik heb affiniteit met video en op de een of andere manier vind ik die avatar vind ik heel cool, die avatars. En bijvoorbeeld het programma HeyGen werken wij mee als pilot binnen de VU. En die kun je natuurlijk ook op verschillende manieren inzetten. Hè. Je kunt gewoon standaard kennisclips maken met zo'n avatar. En die avatar die hoef je dan alleen maar tekst te voeden en die spreekt die tekst uit. En dus dat is dan eigenlijk een vervanging van de traditionele kennisclip. Maar goed, die avatarprogramma's, die aanbieders, die ontwikkelen zich ook razendsnel. Dus je hebt nu al een chatbot of een avatar waar je mee kan praten. Sterker nog, ik heb een avatar van mezelf waar ik mee kan praten. Dus ik
neem mezelf
voor een paar... Ja, Mandarijn of Turks. Mijn Turks is niet zo goed. Maar... En dat idee... Ik ben op een conferentie geweest en toen waren er wat mensen uit Italië en die hadden dus ChatGPT ingezet in een Zero's. Een beetje zo'n game zero-sum game, prisoners dilemma-achtige game, waarbij studenten geld moesten lenen van ChatGPT. En ik wilde ook zoiets maken. Ik wilde zeg maar een chatbot in het midden van het onderwijsproces zetten tijdens een leuke interactieve game. En toen hebben we dat dus met die interactieve avatar gedaan. Want die avatar die praat terug, die kun je vragen stellen. En dat is natuurlijk voor de hele beleving is dat een enorme boost. Hè? Want je hebt een spel, een simulatie, omdat je studenten iets wil laten doen in de context waarin ze later ook gaan werken in een managementteam. En dit voelde echt als een... voor de studenten als... Die gaan daar helemaal in op. Dus die avatars die kun je ook weer op verschillende manieren inzetten.
Ja, precies. Ik kan me voorstellen dat het zeker in zo'n game echt meerwaarde heeft om je soort van in die belevingswereld te trekken.
Ja, klopt. En we hebben ook de traditionele clip. Die hebben we dan een keer heb ik opgenomen met een docent neurowetenschappen, dan bij bewegingswetenschappen. En die hebben dan dit... Toen hadden we dus een kennisclip van Geert in dit geval. En die lieten we zien in zijn les. Ik heb daar ook een video over gemaakt. Ik heb studenten geïnterviewd. En één student zei dus heel treffend van... als je thuis zit en je bent de clip van Geert aan het kijken... en je ziet zijn avatar, dan thuis leren is toch een beetje, toch een beetje alleen. Maar als je dan de docent ziet, dan ook al is het een avatar... dan voel je je misschien wat minder alleen en is wel prettig. En dan maar je weet dus ook dat als je naar de universiteit gaat, zie je de echte docent en die helpt je dan. Dus ik vond dat een hele mooie omschrijving van hoe ik denk dat zo'n avatar absoluut meerwaarde kan hebben.
Ja, en die avatars, je zegt, die ontwikkelen zich eigenlijk heel snel. Als ik kijk, ik heb zo'n beetje een jaar geleden actief geëxperimenteerd met HeyGen. Maar daarin merkte ik dat ik het heel moeilijk vond, zodra die avatar een inhoudelijk verhaal begon te vertellen, dat ik vrij snel afhaakte. Zie je daar veel ontwikkeling in? En
Die vaak een beetje monotoom het hele verhaal loopt af te brabbelen. Dat is wat je bedoelt, denk ik. Ja.
Okay, je kunt er van alles aan doen om zo'n presentatie minder monotoom te laten zijn. Door af te wisselen met een slide in beeld en dan weer de avatar in beeld. En je kunt ook de kwaliteit van die voice clone, want daar gaat het dan over, die wordt natuurlijk steeds beter, die hoor ik echt vooruit gaan. Hij twijfelt ook een beetje of zij en je hoort af en toe wat stiltes. En je kunt ook via 11 Labs, uiteindelijk werkt HeyGen ook met 11 Labs. En in dat programma kun je ook, dat programma is nog beter als je daar je stem in kloont. Dan kun je best wel ver in gaan. Ik geloof dat je tot een half uur of een uur kunt opnemen en daar professionele voice cloning kunt doen. En die kun je dan weer met een API of zo. Ik ben verder niet super technisch hoor, maar die kun je dan connecten naar HeyGen. En dan klinkt het aardig goed hoor. Dan klinkt het echt goed. En ik zou de clips niet te lang maken en ik zou niet alleen maar dat aanbieden.
Nee.
En wat ik ook altijd zeg is dat... Het is natuurlijk ook niet zo. Er zijn natuurlijk heel veel docenten die heel goed kunnen presenteren voor video. Maar er zijn ook natuurlijk docenten die dat lastig vinden en die er helemaal niet naar die studio zouden gaan. En die kiezen nu misschien wel voor een avatar. Of die vinden misschien wel van, die avatar die kan het veel beter als ik. En die is minder monotoom. Ik praat zelf ook altijd een beetje monotoom. Nou, mijn avatar is best wel een goed alternatief.
Ja.
Oh, ja. Ja.
Oké, en ik word enthousiast van alle mogelijkheden die je beschrijft en de koppeling naar Canva enzovoort. Nu weet ik ook een beetje van het hele verantwoord AI, wat mag je juridisch nou? Als je de mogelijkheden die je net beschrijft, hebben jullie daar dingen voor ontwikkeld om het veilig ook te gebruiken? Of hoe gaat de VU daarmee om?
Ja, wij zitten nog steeds in de pilotfase met HeyGen. Er zijn nu iets van 5 docenten die er mee aan de slag zijn. En we hebben met HeyGen heel intensief gecommuniceerd over over de voorwaarden en de veiligheidsgaranties die zij bieden. Maar het is op dit moment niet zo dat wij met HeyGen een soort verwerkingsovereenkomst hebben zoals we met Microsoft hebben. Goed, dan moet je dan ook allemaal maar vertrouwen dat veilig is.
En die koppeling naar Canva, want dat doen jullie met ChatGPT.
Canvas. Ja, maar dat loopt dan via Microsoft Azure. Dus dan is het veilig genoeg.
Oké.
Okay. Dus dan ben je een beetje weg uit die
pilotfase.
Uit de cloud, ja. In ieder geval uit de onveilige cloud. Maar nogmaals, ik ben een vrolijke eindgebruiker en een early adapter. En ik kan mensen stimuleren en positief enthousiasmeren. Maar zodra ik echt over techniek ga praten, dan gaat het heel snel mis. Dus, maar zo werkt het. En we zijn ook bezig met contracten. Contractjes maken met docent. Van wat gebeurt er nou als je de VU verlaat? En we hebben je avatar nog. En wat gebeurt er als je... Je hoopt het niet, maar als je tegen een boom aanrijdt. En je bent er niet meer. En wij zitten met die avatar. Ja, dan moet dat natuurlijk allemaal wel goed geregeld worden. Dus...
Vraagstukken waar je in eerste instantie niet over nadenkt, waarvan je ineens heel goed is dat jullie daar inderdaad aandacht voor hebben.
Wel goed, denk ik, om even uit elkaar te halen. Want eigenlijk net in het eerste stuk van het gesprek merkte ik ook bij mezelf nou echt wel puur enthousiasme van dat is dan als iemand geen affiniteit heeft met voor een camera staan en kennisclips opnemen, dan kun je dat best wel makkelijk doen met je digitale stem en je digitale avatar. Maar wat moet je willen en wat mag er? En heb je daar aan de voorkant goed over nagedacht?
Klopt. En ik heb ook een gesprek gehad met de UvA, met de Science Faculty. En daar hebben ze zelfs iets ontwikkeld waar de docenten gezamenlijk toegang hebben tot allerlei chatbots en die ook gezamenlijk kunnen ontwikkelen. Dus... En wat wij nu bijvoorbeeld ervaren met de VU is dat een docent met de vraag komt over een chatbot. Die een chatbot wil maken. En wij dat dan, zoals Thijs terecht opmerkte, een beetje zo van half gaan, half oppakken. En de docent half. En dat wordt dan weer op een andere plek in elkaar gezet. Daar hebben ze dus iets ontwikkeld waar eigenlijk decentraal een docententeam een eigen chatbot kan prompten en kan testen. En dan is die ook meteen, hoe zeg je dat? Deployed. Dus dan kunnen ze er ook meteen gebruik van maken. Dus dat is echt super tof.
Ja. Oké, nou, volgens mij mooie mogelijkheden die jullie in die toolbox beschikbaar stellen. Deze zijn overigens gedeeld via Surf, hè, dus zou zeggen, kijk daar vooral naar mocht je er interesse in hebben. En welke tips heb je dan voor docenten die zeggen, nou, ik wil hier wel mee aan de slag, maar ik weet eigenlijk niet waar ik moet beginnen?
En het is ook denk ik heel belangrijk, want we kunnen nou wel allemaal chatbots gaan maken en die aan studenten geven. Maar waar is het goed voor? Hè? Wat is uiteindelijk het doel ervan? Dan gaan studenten daardoor echt leren wat je wil dat ze leren. Dat is ook een hele goede vraag. Of een belangrijke vraag. Dus die moet je altijd bijstellen. Als je denkt van nee, het heeft voor mij gewoon op dit moment geen zin. Ik weet dat er een hoop kan. Maar dan zou ik er ook zeker niet aan beginnen. Maar wel zelf op de hoogte blijven van wat er allemaal is, wat er kan en wat er om je heen gebeurt. Nou, was ook een docent, dat vond ik ook heel inspirerend, heel frappant. Hij deed onderzoek. Hij zei, ik ben zo empowered. Ik kan nu zoveel meer statistische analyses doen, omdat ik gewoon heel, die coderen en zo, dat gaat zo goed. Ik zeg, maar ik weet eerlijk gezegd niet wat mijn collega's, wat die ervan weten van AI. En gaf ook aan van, ik moet wel heel erg oppassen als ik AI gebruik. Want als ik een fout maak en het wordt gepubliceerd of ze komen erachter. Of, dus niet dat ze het bewust deed, maar hij zei, ik heb een gigantisch probleem. Maar ik weet ook niet hoe mijn collega's daar dan weer mee omgaan. Dus je moet echt goed met elkaar blijven uitwisselen van waar je staat en wat er allemaal mogelijk is. En wat je wel en niet moet doen.
Ja, mooi. En het zou mooi zijn dat we het gesprek open kunnen voeren zonder dat iemand gelijk in een soort van fraudehokje wordt geplaatst.
Ja, ja.
Dankjewel in ieder geval voor je inzichten. Voor dus de luisteraars die meer willen weten, bekijk de AI toolbox van de VU.
Zeker.
En
ik moet er nog even bijsluiten. Dus de tools die hierop staan, die zijn dus niet... Het doel is niet om te laten zien welke tools wij allemaal gebruiken en welke allemaal en dat ze allemaal goed zijn gekeurd voor primair onderwijs. Dus dit is gewoon een overzicht van alle tools.
Toolbox.
Ja, die precies.
Ja, en je zegt primair onderwijs, maar je bedoelt het primaire onderwijsproces. Toch?
Klopt.
Ja, een belangrijk verschil, denk ik.
Ja.
Oké.
Ja, klopt.
Goed. Nou, dank voor
maar
deze...
ook het primair onderwijs, ja.
Dank voor deze bijsluiter... Stefan, en fijn dat je bij ons in de podcast wilde komen. Heel veel succes met het leren van Chinees en de chatbot die je daarbij inzet. Maar ik denk dat het de meerwaarde van de klas nog niet verdwenen is. Dankjewel.
Jullie ook bedankt. Beste Jen.